Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, met droefheid delen we u mee dat in de afgelopen nacht is overleden in de leeftijd van 88 jaar onze broeder Scheffers. Gegevens over de rouwdienst en de begrafenis zullen nog volgen en we hopen die vanmiddag bekend te kunnen maken. We willen in verband met het overlijden van onze broeder Scheffers zingen van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Genesis 3, vers 1 tot en met 15 en vanuit 1 Johannes 3, vers 8 tot en met 17. Genesis 3, vers 1 tot en met 15 en 1 Johannes 3, vers 8 tot en met 17 zijn de schriftlezing naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan lezen we u uit Genesis 3 vanaf het eerste vers. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. En dan vervolgen wij met 1 Johannes 3, vanaf het 8e vers tot en met vers 17. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. We weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de eerste schriftlezing, Genesis 3 en daarvan het 15e vers. De eerste belofte, de zogenaamde moederbelofte uit Gods woord, Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover onze tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie van broeder Scheffers, de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen. We willen ook denken aan zuster Vermeulen van Wijngaarden, die vanuit het Maastadziekenhuis terug mocht naar het zorghotel Aafje. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, grote, eeuwige God, gij die zijt van geslacht tot geslacht. Gij die een toevlucht zijt van geslacht tot geslacht. We naderen aan de morgen van deze dag tot u. En zojuist heeft opnieuw een ernstige roepstem geklonken. Onze oude broeder Scheffers is ons ontvallen. En Heere, wij dragen ook in deze ogenblikken zijn kinderen en zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familieleden aan u op. Met de bede of u alles wil geven wat nodig is. U weet van de lege plaats die er gekomen is en wil u die lege plaats met uzelf vervullen. Wil u sterken en wil u helpen en wil u vertroosten. Heere, gedenk ons als we deze morgen geroepen worden om naar uw woord te gaan luisteren. Als we deze morgen geroepen worden om uw woord te prediken. We zijn daarin zo diep afhankelijk van u. En u kent de veelheid van gedachten ook na dit toch nog plotselinge sterven. Al wisten we en al zagen we het einde naderen. Heere, en laat iets van de troost waar het hart van onze broeder naar uit mocht gaan. En waarvan hij ook de ondervinding in zijn leven mocht hebben. Laat iets van die troost ook deze morgen ons deel door uw genade mogen zijn. Wij bidden, Heere, of u ons gedenken wil in alle zorgen en alle moeite. Het verdriet en de rouw die er gekomen is in het leven van de familie, maar ook van anderen die in deze gemeente rouw en verdriet kennen, die in de achterliggende week aan het geopende graf stonden. En wat ontvallen ons in deze dagen veel mensen, veel geliefden. Heere, wil u ons juist in die omstandigheden ook helpen en bepalen bij dat ene nodige. Heere, u weet hoe het is met ons. We zijn allen onderweg naar de dood en naar de eeuwigheid en naar de grote ontmoeting met u. En u weet hoe het gesteld is. U weet volmaakt wie van ons u kunnen ontmoeten en wie niet. Heere, wil u uw werk, wat u zelf gewrocht hebt, versterken. En wil u uw kinderen geven dat ze vertroost mogen worden en volkomenlijk zouden mogen hopen op de Heer Jezus Christus, zoals uw woord daartoe oproept. Wil u daartoe de genade geven, Heere, want wie zijn uw kinderen toch in zichzelf zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. En ze kunnen het geloof niet even uit hun zak halen. U moet het hem weer in beoefening geven, maar wil u dat ook doen? Maar Heere, diegenen die u niet kunnen ontmoeten, wij bidden van u, wil u ze dat vanmorgen ook laten beseffen, opdat het nood mag worden in het leven, in de tijd van de genade, opdat ze erdoor mogen worden uitgedreven tot u, de God der genade en der gebeden. Heere, wil u ons geven dat we onder ogen mogen zien de ernst van het leven als we ouder zijn, maar ook als we nog jong zijn. En dan weet u hoe de duivel op allerlei wijze vat op ons probeert te krijgen. Hij maakt sommigen van ons onverschillig en zorgeloos. En wat hebben we dan nodig? Dat we wakker geschud worden. Hij maakt sommigen van ons wanhopig en bang. En hij houdt het de mensen voor dat er geen hoop meer voor hen is en dat ze niet meer zalig kunnen worden. O God, wil ook die list van de Satan verbreken. En laat het vanmorgen dan toch mogen klinken in alle onderscheid in de prediking. Enerzijds die dringende roepstem tot bekering, het wee u over de goddelozen. Maar anderzijds ook die lieflijk lokkende roepstem waarmee u het zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heere, wil u de prediking van deze morgen toch gebruiken als een middel in uw gezegende handen. Niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, want dat moeten we vanmorgen ook belijden. Heere, wie zijn wij toch geweest, ook in het licht van alle slagen die gaan over ons land en volk, die gaan over deze wereld. Wie zijn we geweest in het achterliggende jaar? Wat hebben we op zijn best toch vaak maar weer geprobeerd om ons gewone leven voor te zetten? Heere, vergeef het ons. Alle zonde, alle oppervlakkigheid, alle aardsgezindheid, bekeer ons ervan. En geeft u ons, Heere, dat harten mogen worden geopend, maar ook harten mogen worden verbroken. Dat harten mogen gaan branden voor u en voor uw dienst. Heere, gedenk ons zo allen. We dragen aan u op, zuster Vermeulen van Wijngaarden, die met ziekte is opgenomen geweest in het Maastad ziekenhuis. Laat het in haar hart mogen leven, Heere, dat u door haar nog in het leven te sparen ook onderscheid hebt willen maken. En dat het uw goedheid is, waardoor ze niet vernield is. Maar Heer, u weet er ook van hoe ze vanuit het ziekenhuis terug moet naar het zorghotel. En dat is voor haar ook een onbekende en betrekkelijk vreemde omgeving. Wil u haar daar gedenken en sterken en nabij zijn. En laat het weer mogelijk zijn dat ze naar een vertrouwdere omgeving mag terugkeren. Heer, wil u zorgen voor haar, ook in de overblijvende zwakheid en de benauwdheid die zich nog kan laten gevoelen en wilt u boven alles voor haar ziel zorgen. U weet ook van de strijd. Heere, wil u strijden en wil u overwinnen. Heere, wij bidden of u wil zijn met andere zieken in de gemeente. Velen van onze gemeenteleden zijn in aanraking gekomen met het virus. op enige wijze en wil u ze herstel geven. Sommigen mochten nou weer opknappen, zijn ook na enkele weken weer in ons midden. We erkennen uw naam daarvoor, Heere. U hebt nog willen sparen. Geeft u ons ook ootmoed en verootmoediging als dat het geval mag zijn. En bewaar ons ervoor dat we ijdel zouden spreken over deze ziekte die soms zo ernstig kan verlopen. En geef ons uw goede hand te erkennen als u ons spaarde en droeg. Heere, we bidden u ook voor degenen die nog thuis zijn. Wil u ze herstellen, nieuwe kracht geven, als er ook in de gemeente nog zieken zijn. U kent ook degenen die met angst bezet zijn en misschien daarom helemaal niet naar de kerk durven komen. We dragen ze aan u op, Heere. En we bidden van u, geeft u dat ze al hun zorgen voor u de Heere mogen bekendmaken. Maar geef u ze toch ook een zegen vanuit uw woord. En kon het zijn ook de moed om hier weer te komen onder uw woord. Heere, wij bidden voor alle die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Ook deze dag hun werk moeten doen, sterk en help ze. Wees zo met een ieder van ons. Wees met de kinderen, met de jonge mensen. Wat voor leeftijd we ook zijn, Heere, u weet wat we nodig hebben. Gedenk ons allen. Sterk en help deze morgen bij het luisteren. Wat zou kunnen hinderen, neem het weg. En wilt u uw dienaar geven wat nodig is in het verkondigen van uw woord. Heere, mag het zijn onder een geopende hemel dat hij vanmorgen spreken mag. En mag het zijn, Heere, tot winst van uw koninkrijk en tot afbreuk van het rijk van de vorst der duisternis. Gedenk ons allen zo. Ook dominee de Butte dragen we aan u op, van wie we begrepen dat ook hij door ziekte geveld is. U kent zijn broze gezondheid. Heere, wil u hem gedenken. Kon het zijn sparen, maar ook alles geven wat nodig is. En dat alles om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van het gebed des Heren. En daarvan het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. En wat er verder volgt. De collecten zijn voor de eredienst, diaconie en algemene kostenkerk. Op later moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, deze zondag is de eerste Adventszondag. En dat is al iets om even bij stil te staan. Want het spreekt van de trouw en van de goedheid van de Heere, dat Hij over deze donkere en duistere wereld, waarin zoveel aangrijpende dingen gebeuren, toch weer het licht van Advent wil laten opgaan. Wat is dat precies, Advent? Het woord is afgeleid van een Latijns woord dat komst betekent, maar wij gebruiken dat woord Advent eigenlijk vooral voor de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. En die verwachting zien we door heel het Oude Testament heen lopen. Altijd, ook in de donkerste tijden, is er een volk geweest door de genade van de Heere dat de komst van de zaligmaker heeft mogen verwachten. Vanuit de duisternis het licht van zijn komst heeft mogen tegemoet zien. En waarop was die verwachting gegrond? Waarop is die verwachting gebaseerd? Op het spreken van God. En kijk, dat brengt ons vanmorgen in de inleiding van deze preek tot twee persoonlijke vragen aan u, aan onze jonge mensen en ook aan mezelf. De eerste vraag is: wat verwacht u eigenlijk? Wat verwacht u voor uzelf als u let op de toekomst? Hebt u verwachting? Onze jonge mensen, hebben ze verwachting voor wat er komen gaat? Wat verwachten wij? Dat is een vraag die wil ik zo open aan u stellen aan het begin van de preek. En dan de tweede vraag die daarop aansluit. En waar is die verwachting op gegrond? En dan zouden we straks naar huis gaan, dan hoop ik natuurlijk dat het niet alleen maar is met deze twee vragen. Maar laten die vragen mogen meegaan in ons leven. Wat verwachten wij? Wat verwacht ik persoonlijk? En waar is mijn verwachting op gegrond? En in het licht van die vragen willen we dan gaan nadenken over de allereerste belofte die er in Gods woord te vinden is. De eerste adventsbelofte. En we schrijven vanmorgen bij onze tekstwoorden: Christus komt om de duivel te overwinnen. Christus komt om de duivel te overwinnen. Daar gaat het over in de bekende en toch ook moeilijke woorden van onze tekst. En dan letten we op drie dingen. Allereerst letten we erop hoe hij komt in de strijd. Dat is het begin van de tekst. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Hoe hij komt in de strijd. In de tweede plaats letten we erop hoe hij verwond wordt in de strijd. Slot van de tekst. Gij zult het de verzenen vermorzelen. En tenslotte hoe hij overwint in de strijd, het midden van de tekst. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Dus het thema voor de preek is: Christus komt om de duivel te overwinnen. We letten op zijn komst in de strijd, zijn wonden in de strijd en zijn overwinning in de strijd. Is onze tekstgemeente eigenlijk wel een belofte? Is onze tekst wel een adventsbelofte, als we die goed lezen deze morgen? Wij zijn bekend met Gods woord. Onze kinderen leren op de basisschool de namen en feiten. En bij namen en feiten leren we ook deze tekst, vaak al heel jong of op de zondagsschool. En dan weten we dat die tekst iets te maken heeft met de komst van de Heer Jezus Christus. Maar als we zo luisteren, onbevangen luisteren naar deze woorden: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, dan zouden we ons de vraag kunnen stellen: is dat wel een adventsbelofte? Een tekst die spreekt over vijandschap? Een tekst die spreekt over strijd? Een tekst waarin het gaat over vermorzelen, verpletteren? Het is goed om te bedenken, gemeente, allereerst als we nadenken over deze woorden, dat deze woorden gesproken worden. Ja, tot wie eigenlijk? Ze worden gesproken, ze zijn in ieder geval gericht tot de duivel. De grote tegenstander, de vorst der duisternis, hij wordt aangesproken in deze tekst door de Heere. En de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en tussen deze vrouw. En met deze vrouw wordt Eva bedoeld. En om de diepe betekenis van die woorden, de boodschap van die woorden te begrijpen, is het dan belangrijk om nog even na te gaan wat er precies aan deze tekst vooraf ging. Die geschiedenis kennen we natuurlijk, de geschiedenis, de aangrijpende geschiedenis van de zondeval in het paradijs. God had de mens goed geschapen, zeer goed. De mens had een plaats gekregen in het paradijs. Maar daar aan de rand van de goede schepping van God is de duivel gekomen. En de duivel heeft, en daar wil ik vanmorgen bijzonder even met u bij stilstaan, de duivel heeft gebruik gemaakt van een aantal listen om de mens in zonde te laten vallen. En als we even op die listen letten, dan ontdekken we het dat de duivel een uiterst gevaarlijke tegenstander is. Ook een tegenstander die maar één doel voor ogen heeft en dat is om de mens in het verderf te brengen. Toen en nu nog. Want de duivel is nog niets veranderd in dat opzicht. Hij is nog steeds de grote mensenmoorder, zoals de Bijbel hem noemt. En welke listen gebruikt hij dan? Laten we het zo nagaan. Ik wijs er u 5 aan. En die 5 listen zijn niet alleen bedoeld om de achtergrond van onze tekst van vanmorgen te tekenen. Maar ze zijn ook bedoeld opdat we vandaag de dag waakzaam zouden zijn. De eerste list van de duivel in het paradijs is dat hij zich verschuilt. Als hij tot Eva komt met de verleidende woorden, dan treedt hij niet openlijk naar voren als de duivel, maar dan verschuilt hij zich in of achter een slang. En wij deinzen misschien bij een slang terug. Wij vinden dat een angstaanjagend, een gevaarlijk dier, maar zo was het in het paradijs niet. Voor de zondeval. De slang was een onderdeel van de goede schepping van God. De slang was zelfs, zo wordt het bedoeld als dat in Genesis 3 gezegd wordt, de slang was zelfs het meest schrandere, het meest intelligente dier van de schepping. De slang nu, zo staat er in Gods woord, was listiger dan al het gedierte van het veld. Het was een schrander, het was een verstandig dier, zover wij dat van dieren kunnen zeggen. En nu verschuilt de duivel zich achter die slang, achter een deel van de goede schepping van God. Als Eva die slang ziet in het paradijs, die slang misschien wel, dat weten we natuurlijk niet, maar misschien wel om haar arm heeft gekronkeld, dat zou kunnen. Is Eva voor die slang niet bevreesd geweest? Heeft ze op dat moment geweten, dit is een indrukwekkend onderdeel van de schepping van God. En intussen zit de duivel erachter verborgen. Kijk, dat is een eerste list van de duivel, ook vandaag. In uw en mijn leven komt de duivel zeer zelden openlijk. Maar komt de duivel vaak in vermomming. Verstopt hij zich. Hij kan in allerlei gezelschappen aanwezig zijn zonder dat we hem herkennen. Hij kan op allerlei plaatsen aanwezig zijn, plaatsen van de zonde, zonder dat je hem openlijk ziet. Ik heb het ook wel eens gezegd tegen onze catechisanten. Was het maar zo dat je de duivel altijd kon herkennen aan dat getal van de antichrist, 666. Daar moeten we natuurlijk heel erg voorzichtig mee zijn. Dan moeten we op ons hoede zijn, dan zijn we gewaarschuwd. Maar de duivel kan komen, de Bijbel zegt het, zelfs als een engel des lichts. Ik heb u misschien dat voorbeeld wel eens genoemd dat ik ooit een keer iemand bezocht. Vele, vele jaren geleden in een ziekenhuis. Kort voor een ernstige operatie toen. En het was iemand van wie te vrezen is dat zijn leven zo was. Zo was het in ieder geval ook naar zijn eigen zeggen. Dat het niet goed was tussen God en tussen hem. En ik bezocht hem. En ik las uit Johannes 8... gedeelte waar het vorige week over ging, maar dan heel bijzonder een toespitsing van dat woord over het licht der wereld. Zolang ik in de wereld ben, zegt de Heer Jezus, dan ben ik het licht der wereld. En naar aanleiding van dat woord wees ik de persoon met wie ik sprak op de grote ernst van ons broze, kwetsbare leven en dat het nodig is om de genade van God nu nog te zoeken, nu het kan. En zeker wanneer er een ernstige operatie heel dichtbij is. En toen zei die man tegen me, maar daar zit ik niet over in. Want ik heb zojuist een vriend op bezoek gehad en die heeft ook voor me gelezen en die las, wees in geen ding bezorgd. Ziet u, gemeente, iemand met wie het niet goed is, geestelijk gesproken, die geen vrede heeft met God. En er komt een ander bij hem en die opent zijn Bijbel en die leest, wees in geen ding bezorgd. En de conclusie die eruit getrokken wordt, ik hoef dus niet te zorgen voor mijn ziel. Ziet u hoe de duivel ook kan komen als een engel des lichts. Met sussende woorden, het is wel goed, maak je maar geen zorgen, til er maar niet te zwaar aan. De duivel vermomt zich. Tweede list, als we teruggaan naar Genesis 3. De tweede list is dat de duivel altijd weer uit is op het zaaien van verwarring. En die verwarring die zaait hij al vragende. Kijkt u maar in vers 1 van Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze sofs? Hoe is het ook alweer? De duivel wil door allerlei vragen te stellen twijfel zaaien. En dat doet hij vandaag nog. In de harten van jongeren en van ouderen. Is het ook dat God dit of dat gezegd heeft? Is het wel waar dat God dit of dat gezegd heeft? Dat ook? Want dat is zijn bedoeling dan. Zodat een mens gaat twijfelen aan het woord van God. Hoe nodig is het, gemeente, dat we het woord van God kennen? Hoe nodig is het dat we Gods woord lezen? Dat we erbij leven? Dan een derde list. Dat is dat de duivel ook het woord van God verdraait. Want hij vraagt hier aan het slot van vers 1... had God gezegd, gij lieden zult niet eten van alle boom deze sofs? Was dat het wat God gezegd heeft, dat u van geen ene boom mag eten? Dat had de Heere niet gezegd. Maar de duivel, hij stelt het hier wel zo voor, ja, vragenderwijs. Dus als we met de duivel, om zo te zeggen, in gesprek zouden gaan, dan zou hij het zeggen. En ik denk dat hij dat vandaag nog zegt. Dan zegt hij, nou, maar dat heb ik zo niet gezegd. Dat heb ik alleen als een vraag opgeworpen. Hoeveel dwaling, gemeente, komt er niet vragenderwijs de kerk binnen? De vaste gronden van Gods woord, de vaste gronden van onze belijdenis, ze worden verlaten, echt niet allereerst in kerkelijk Nederland en daarbuiten door mensen die krachtig Gods woord tegenspreken. Dat doet niemand. Maar door mensen die gaan vragen, is het ook en zou het ook niet en gaat u maar door. Wat is het nodig om waakzaam te zijn? En dan komen we bij een vierde list van de duivel. En dat is dat de duivel dan vervolgens ook het woord van God openlijk tegenspreekt. Vers 4. Gijlieden zult de dood niet sterven. God had dat wel gezegd, maar dat is niet zo. En dat is ook een list die de duivel nog steeds gebruikt. Ook vandaag, ook in het leven van jongeren en van ouderen in de Jeruzalemkerk en in het hart van mensen die met ons meeluisteren. Dat de duivel het woord van God tegenspreekt in uw leven, in uw hart. En wat kunnen wij ontzettend vatbaar zijn voor al die dingen. Geloven wij echt nog wat er staat in Gods woord, gemeente? Geloven wij echt nog dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt? Geloven wij echt nog dat één ding nodig is? Geloven wij echt nog dat God heilig en rechtvaardig is? Geloven wij echt nog dat wij van nature in de zonde en in de misdaden dood zijn? Geloven wij echt nog dat God een God van barmhartigheid en genade is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Geloven wij echt nog dat de Heer het meent als Hij zegt, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen? Als u dat niet gelooft, gemeente, als we dat niet geloven, deze dingen, en ik noem u bewust een aantal dingen uit de breedte van Gods woord, want we mogen nooit een stukje eruit halen en de rest laten liggen. Maar als we deze dingen niet geloven, heeft de vorst der duisternis ons op een ontzaglijke wijze in zijn macht, in zijn greep, of niet? En dan de vijfde list. De duivel laat het aantrekkelijke van de zonde zien. Kijkt u nog maar even in vers 6 en ook al in vers 5. God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. Ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En die vrouw zag dat de boom goed was tot spijzen en een lust voor de ogen. Een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. De duivel laat het aantrekkelijke van de zonde zien. En voor een in zonde gevallen mens, voor een Adamskind, heeft de zonde iets aantrekkelijks. De duivel zal er altijd op uit zijn om u en mij het aantrekkelijke van de zonde te laten zien. Dat deed hij in het paradijs en dat doet hij nu nog. Hij toont, zegt een van de Engelse schrijvers, hij toont het aas, dat stukje brood dat om een vishaak heen zit. En hij verbergt de haak die er in iedere zonde zit. Kijk, en met die vijf listen die de duivel hier toepast. En als u zo nadenkt over dit Bijbelgedeelte, dat is wel goed en belangrijk. Dan zou u het misschien kunnen aanvullen met nog andere dingen. Maar met die vijf gevaarlijke listen heeft de duivel de mens tot vallen gebracht. En de mens heeft vrijwillig en moedwillig gekozen voor deze vijand. Die maar één doel heeft, en dat is om de mens in de verwoesting te storten. Ja, en om God van zijn eer te beroven, want daar is de duivel op uit. De mensenmoorder van de beginnen, de vader der leugen. En aan die mensenmoorder hebben wij ons uitgeleverd. Kijk, en tegen die achtergrond klinkt onze tekst van vanmorgen. Want als dat gebeurd is, als Adam en Eva zo in zonde gevallen zijn, en ze direct ervaren de verschrikkelijke gevolgen van de zonde, want ze schamen zich voor elkaar en ze schamen zich tegenover God, dat vooral. En ze verbergen zich in de struiken. En ze zitten daar in hun ellende en in de dood waar ze zelf voor gekozen hebben. Dan gaat God uit. Dat is Advent. Dan gaat God uit om de mens te zoeken. Die al bevende voor hem vloot, schrijft Guido de Brenne, Nederlandse geloofsbelijdenis. God zoekt de mens op. Denkt u er niet klein over vanmorgen? En ik ook niet. God zoekt de mens op. En dat is die God die recht had op een mens die het lied tot zijn eer zong. Maar het lied is verstomd. En als God vanuit de hoge hemel neerziet op het paradijs, dan ziet hij de plaats bij het offer van zijn lof leeg. De mens heeft zichzelf uit zijn hoge taak gezondigd om God te eren en om God te loven. God is de mens kwijt, om zo te zeggen. En dan gaat God de mens zoeken. Niet omdat de Heer een mens per se nodig had, want God is in zichzelf volkomen genoegzaam. Maar omdat God in zijn zondaarsliefde mensen zoekt. En dan roept hij het: waar zijt gij? En dan gaat hij de mens aanspreken. En dan gaat hij de mens vragen stellen. Dat is al iets van zijn genade. Ik laat dat nu verder rusten. Maar dan klinkt er in onze tekst: en ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en tussen deze vrouw. Ik laat de lijn in de uitleg die zegt, het gaat hier ook over de vijandschap tussen slangen en mensen, helemaal liggen. Ik wil best geloven dat daar iets van waar is. Calvijn wijst daar ook op. Maar ik vind dat niet het belangrijkste op een adventszondag als deze. Laten we ons nu maar beperken tot de vijandschap die God stelt tussen de duivel en de mens. En die vijandschap was er niet. De mens had gekozen voor de mensenmoordenaar van de beginnen. En u zegt God, en ik zal. Dat zijn woorden om te onderstrepen, want die maken de belofte uit. Ik zal bij mij vandaan vijandschap maken tussen die alles verwoestende duivel en tussen deze vrouw, tussen Eva. En tussen uw zaad, duivel, en tussen haar zaad. En dan staat er in mijn Bijbel, en dat is terecht, ik denk in de uwe ook, de tweede keer dat woordje zaad met een hoofdletter. Dat woord zaad, dat heeft in het Hebreeuws de betekenis van een heel nageslacht. Maar dat kan ook de betekenis hebben van één nakomeling in het bijzonder. En dat wordt hier heel bijzonder bedoeld. Ik zal vijandschap zetten tussen u, Eva, en tussen de duivel. Tussen het zaad van de duivel en tussen het zaad, de grote nakomeling van Eva. En daarmee wordt bedoeld de Heer Jezus Christus. Hier, zo heel diep in het Oude Testament, direct na de zondeval, is God uitgegaan om de mens te zoeken. En spreekt hij het oordeel uit. En wat is dat een wonder, niet allereerst over de mens. Niet wel verdiend had. Maar spreekt hij het oordeel uit over de slang en zegt hij het: ik zal vijandschap zetten tussen de duivel met al zijn listen en al zijn zonden en tussen de mens. En ik zal het zaad laten komen. Jezus Christus, de grote afstammeling van Adam en Eva. Hij die mens zal worden. Hij die de mensen in alles gelijk zal worden. En hij zal komen om te strijden tegen de duivel. Om als de sterkere deze sterke vijand te verslaan. Dat is genoeg over onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte zijn wonden in de strijd. En dan lezen we het slot van de tekst. En gij, met een kleine letter, dat wil zeggen de duivel, gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat zijn moeilijke woorden. Verzenen betekent hielen of de hiel. En wij moeten eigenlijk bedenken dat hier gebruik gemaakt wordt van een beeld. De duivel had zich verscholen in of achter een slang, zo weten we. En zo hebben we het net gehoord. En dat beeld van een mens en een slang wordt hier ook gebruikt in deze tekst. Beeld is eigenlijk van een slang die op het punt staat om verpletterd te worden onder de hiel van een mens. En die hiel van die mens, die zal die slangenkop stuk trappen, verpletteren, vermorzelen. We komen daar straks in onze derde gedachte op terug. Maar net daarvoor doet die slang nog een laatste uitval. Schiet zijn kop omhoog, probeert hij zich vast te bijten in de hiel die iets boven hem is. En dat is wat er staat aan het slot van onze tekst. Gij zult het de verzenen, de hiel vermorzelen. Dat wil eigenlijk zeggen, ge zult u vastbijten in de hiel. En dat is natuurlijk een beeld. Dat hoeven we zo niet letterlijk te nemen, zo is het ook niet bedoeld. Maar dat is een beeld waarin de Heere zegt tegen de duivel, u zult overwonnen worden. Uw kop zal vermorzeld worden. Maar u zult ook nog een uitval doen. En u zult het zaad ook aanvallen. U zult de beloofde zaligmaker ook aanvallen. U zult tegen hem strijden. U zult als een slang uitschieten. En u zult proberen om uw giftanden in hem te zetten. Dat is wat er eigenlijk staat aan het slot van onze tekst. Kijk, en als we daarover nadenken, dan werpt dat ook licht over heel de komst van de Heere Jezus die hier beloofd wordt. Dat is een komst in de strijd. Dat is een komst waarbij de Heere Jezus, met eerbied gesproken, wonden zal oplopen. Hij zal komen naar deze wereld, maar vanaf het begin zal de duivel het op hem voorzien hebben. En de duivel zal een aanval op hem doen door de macht van Herodes, als Herodes hem wil vermoorden. En de duivel zal met hem in strijd raken in de woestijn, tijdens die verzoeking in de woestijn van 40 dagen. De duivel zal proberen de Heer Jezus te verzoeken en ten onder te brengen. De duivel zal de Heer Jezus niet met rust laten, ook nadien niet. En heel bijzonder in het laatste lijden van de Heer Jezus, in Gethsemane en op Golgotha, heeft de duivel daar een aandeel in gehad. De duivel, hij heeft de Heer Jezus benauwd in Gethsemane. Het waren ook zijn aanvallen die de lijdensbeker van Christus zo bitter maakten. De duivel, hij is met de hele helle macht op de Heer Jezus losgelaten op Golgotha in die drie donkere uren. Dus de duivel heeft op allerlei wijze geprobeerd om Christus aan te vallen. Als een slang is hij uitgeschoten en heeft hij geprobeerd om de overwinning te halen. Maar het is, en dat klinkt in deze belofte vooral, het is uiteindelijk tevergeefs. Hij zal moeten verliezen. Al heeft hij een bepaalde macht. En al leeft hij die macht op een bepaalde wijze nog uit. En die aanvallen van de duivel, die zet de duivel ook voort. Ik werk dat vanmorgen niet helemaal uit, maar als u Openbaring 12 naast onze tekst zou leggen. En misschien is het goed om dat op een ander moment nog eens uitvoerig en zorgvuldig na te lezen. Maar dan ontdekt u daar dat de duivel wordt getekend als een grote rode draak. En het woord draak heeft vanuit de Griekse grondtaal ook de betekenis van slang. In het laatste Bijbelboek wordt de duivel weer getekend als een slang die het op de komst van Christus voorzien heeft. Maar als Christus dan weggerukt wordt voor Gods troon ten hemel vaart, dan richt de duivel zich op de kerk van Christus. En die aanvallen gaan ook vandaag nog door. Dus dat ligt ook in het slot van onze tekst opgesloten. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat is ook een waarschuwing. Voor de kerk vandaag. De duivel heeft het er op allerlei wijze op voorzien. En we hebben vanmorgen al een aantal listen opgenoemd en nagegaan die de duivel gebruikt. Maar als het dan gaat over de kerk van Christus, heel bijzonder, dan noem ik nog maar een paar dingen. Juist ook in het licht van deze tijd. Weet u wat de belangrijke list is? En dat is ook een makkelijke list voor de duivel. Ook vandaag. Dat is om mensen los te weken van het woord van God. Hoe is het met uw Bijbel? Hoe is het met uw Bijbel lezen? Hoe is het, jonge mensen, met het lezen van Gods woord in je persoonlijke leven? Wanneer hebt u de Bijbel voor het laatst voor uzelf gelezen? Los van al die momenten dat we dat in een gezelschap doen. Aan tafel, en dat is goed, en dat is Bijbels. En in de kerk en op school. Maar wanneer hebt u Gods woord voor het laatst zelf biddend gelezen en overdacht? Hoeveel vat heeft de duivel op u als hij probeert mensen los te weken van het woord? En hij probeert mensen los te weken van de dienst van God. Dat ook. Wij moeten in deze tijd natuurlijk ontzettend voorzichtig zijn. Dat beseffen we in deze tijden heel goed. In het licht van de ziekte die rondgaat. En heel zorgvuldig zijn. Dat willen we ook doen. Ook als gemeente. En ook als kerkenraad. Maar laten we pal staan voor de diensten des woords. Laten we pal staan voor de prediking van het woord. En voor de gelegenheden waarbij Gods woord uitgaat. Want die dingen zijn inderdaad wel essentieel. Veel essentiëler dan de boodschappen. Die dingen zijn belangrijk genoeg. Het gaat over onze ziel. En in dat verband, gemeente, zou ik ook iets willen zeggen over het niet naar de kerk komen. En ik wil dat heel voorzichtig doen, want ik besef dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet naar de kerk kunnen komen. Vanwege ziekte niet naar de kerk, dat is volkomen begrijpelijk. Vanwege corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk, dat is volkomen begrijpelijk. En dat is ook verantwoord handelen ten opzichte van de ander. Als we zulke klachten hebben, dan zullen we inderdaad thuis moeten meeluisteren. Als we vanwege ouderdomsklachten niet meer naar de kerk kunnen komen, dan is het volkomen begrijpelijk dat we niet naar de kerk komen. Maar als we door de week wel naar ons werk kunnen gaan, en we slaan zondag de kerkdienst over, dan klopt er iets niet. Dat wil ik maar in alle eerlijkheid zeggen. Dan klopt er iets niet. Of u moet verhinderd zijn vanwege werken der barmhartigheid en de noodzakelijkheid op deze dag. Dat is een list van de vorst der duisternis. En als wij een regering hebben die eigenlijk denkt, want zo heb ik het wel geproefd in de achterliggende dagen op de persconferentie, die middag- of avonddienst, die kun je beter in deze tijd eventjes een poosje missen, om maar solidair te zijn, en dat beeld werd later wel weer wat rechtgetrokken. Maar dan moeten we daar maar niet te veel op afgaan, want de regering draagt geen zorg voor uw ziel. En niet voor die van mij. Die kijkt naar het tijdelijke. Wij zullen met elkaar pal moeten staan voor de dienst van de Here. Het is van groot belang dat wij waakzaam zijn. Ook op de listen van de vorst der duisternis in dit opzicht. En dan besef ik ook wel dat er mensen kunnen zijn die echt bang zijn. En die echt bevreesd zijn om naar de kerk te komen. Dat kan. Dan is het goed om er ook over te spreken. Laten we de nuance betrachten. En laten we verder zorgvuldig met elkaar omgaan, maar laten we vooral ook waakzaam zijn. En waarom ik dat zeg, gemeente, dat heeft eigenlijk ook te maken met een vergadering die we in de achterliggende week nog hadden. Van de klasses. En waarin er verschillende gemeenten waren die tijdens de eerste lockdown een tweede dienst er compleet bij in lieten schieten. Tegen de mensen zeiden, kijkt u maar waar u gaat en zoekt u het maar uit. En bij wijze van spreken op een vergadering als de afgelopen vergadering zeggen, en we zien dat zoveel mensen de kerk uitgaan. En dat komt allemaal door de corona. We zullen waakzaam moeten zijn. De vorst der duisternis heeft veel pijlen op zijn boog en ik noem er nog één. En die verbind ik daar direct aan. Dat is dat de duivel er ook op uit is om verdeeldheid te zaaien. En daar zullen we ook voor moeten waken. We zullen ook moeten beseffen dat de vorst der duisternis altijd de dingen uiteen wil werpen. Dat hij altijd weer wil proberen om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat hij de verhoudingen stuk wil breken. Zo zal de vorst der duisternis zijn werk voortzetten. Als een slang zal hij uitschieten om zijn werk te doen. Hoe nodig is het om het gebed van het gebed des Heren dat we zojuist gezongen hebben ook tot het onze te maken. Maar hoe nodig is het om ook te zien op die grote overwinnaar van wie we willen zingen met Psalm 3, het vierde vers. 3, vers 4. Christus komt. Daar spreekt onze tekst vooral van. Hij komt allereerst als mens, als het zaad van Eva. Hij komt, ook al weet hij dat hij wonden zal oplopen en dat hij zal moeten lijden en zal moeten sterven. Dat de macht van de hel op hem aankomt. Maar hij komt, ook al zal gelden dat zijn verzenen vermorzeld worden. En is dat niet in een zekere zin letterlijk gebeurd aan het kruis van Golgotha, toen de spijkers door zijn voeten werden gedreven. Hij komt, toch, in zijn onbegrijpelijke liefde. Hij komt om te overwinnen. Dat zegt het midden van de tekst dat nog over is. Datzelfde, en dat woord datzelfde, dat verwijst terug naar het zaad met een hoofdletter. Dat wijst terug naar de Heer Jezus Christus. Hij, zo mag u het ook lezen, hij zal u duivel de kop vermorzelen. En dan dat beeld, gemeente, van die slang die een uitval doet en nog een laatste poging doet om zijn schade aan te richten. Maar de voet van de overwinnaar wordt op de kop van de slang gezet. Dat zegt onze tekst, dat belooft onze tekst. Christus zal de duivel overwinnen. Daartoe komt hij, en dat is dan ook het grote thema in deze eerste adventspreek. Daartoe komt hij om de werken van de duivel te verbreken. Om de macht van de duivel te overwinnen. En daarvoor moest hij zo klein worden dat hij in een kribbe gelegd werd. Daarvoor moest hij mens worden vanaf het allereerste begin. Daarvoor moest hij verzocht worden in de woestijn en hij bleef staande. Daarvoor moest hij aan het kruis lijden en sterven. Daarvoor moest hij al dat verschrikkelijke ondergaan. En hij wilde het ondergaan om zo de duivel te overwinnen. En als hij het aan het einde van zijn kruislijden uitroept: het is volbracht, betekent dat woord ook: de overwinning is behaald. Ik heb macht om de macht van de duivel te verbreken. Ik ben de sterkere. Christus is gekomen om te overwinnen, om de overwinning te verdienen, om de overwinning te behalen, maar ook, en dan komen we vanmorgen tenslotte bij ons eigen hart en bij ons eigen leven, want daar moet het natuurlijk naartoe. Christus is gekomen om die overwinning ook uit te werken. Zijn er vanmorgen mensen in de macht van de vorst der duisternis? En dan begin ik maar met die mensen die helemaal geen boodschap zouden hebben. Ze zouden er kunnen zijn onder ons of onder degene die meeluisteren. Mensen die helemaal geen boodschap hebben aan Gods woord. Mensen die eigenlijk helemaal niet de Heere willen zoeken. Mensen die diep in hun hart een hekel hebben aan de dienst van God en aan de geboden van God. Mensen die met vijandschap in hun hart onder het woord zitten en in de kerk zitten. U bent, als het zo is, vanmorgen nog volledig aan de kant van de vorst der duisternis. Als oudere of jongere mensen onder ons geen zin hebben om de Here te zoeken of te dienen. Als zij diep in hun hart een afkeer van hebben om naar Gods woord te luisteren. Als het zo is op dit moment, dan bent u op dit moment nog helemaal in de macht van de vorst der duisternis. En u hebt op dit moment geen enkele toekomst. Want de Heer heeft het gezegd dat de kop van de vorst der duisternis vermorzeld, verpletterd zal worden. En u wacht geen ander lot als u aan de kant van de duivel blijft. U hebt geen enkele andere toekomst op dit moment dan de toekomst van eeuwig verloren gaan. Daarom, uw toestand is heel ernstig. En de Heere laat dat vanmorgen weten, opdat u wakker zou schrikken. En opdat u het begin van onze tekst nodig zou krijgen. Als u aan de kant van de duivel staat en eigenlijk de duivel uw vriendschap biedt, dan is dit nodig wat de Heere zegt. Ik zal vijandschap zetten tussen de duivel en tussen u. Maar dan is het ook zo nodig dat u uw vinger legt bij dat woord en dat u het zegt: Heere, ik kom in mijn hart zoveel vijandschap tegen u tegen. Tegen uw geboden tegen. Tegen uw woord tegen. Tegen uw dienst tegen. Maar wil u vijandschap zetten tussen de duivel en mij? Wil u dat nieuwe leven in mij werken dat ook daardoor gekenmerkt wordt? Heere, doet u dat? Ziet u, gemeente, dat er zo in deze oordeelsaankondiging voor de duivel toch een belofte ligt? Het is de enige ontkoming als God vijandschap zet tussen de duivel en tussen mensenkinderen. En als u die macht in uw leven zo voelt en er in uw leven als het ware een tweestrijd is, want dat kan ook. Dat u in uw leven aan de ene kant iets voelt trekken naar de Heere en naar zijn dienst toe. Dat u een besef hebt van de noodzaak dat uw ziel behouden wordt en dat de duivel het niet mag winnen in uw leven. En aan de andere kant, u voelt ook de macht van de duivel en de macht van de zonde en u voelt hoe uw hart zo'n aansluiting daarop heeft. En er wordt als het ware van twee kanten getrokken en er wordt gestreden in het leven van onze ouderen, in het leven van onze jongeren. O, bid dan toch en leg uw vinger opnieuw bij deze tekst, want er is er één sterker dan de duivel. Jezus Christus is gekomen om de macht van de duivel te overwinnen en te verbreken. En hij heeft het laten zien tijdens zijn omwandeling op aarde. Keer op keer als hij bezetenen ontmoette, dan liet hij zien dat hij de sterkere was. We hebben daar met onze jonge mensen kort geleden op catechisatie nog bij stilgestaan. Die bezetenen van Gadara. Die man die één brok onwil was en vijandschap was. Die helemaal niet wilde. Maar Christus kwam en brak de vijandschap. En toen kwam die als een leerling te zitten aan de voeten van Christus. En daarmee wil Christus het vanmorgen verzekeren. Juist ook voor mensen die als het ware die twee machten in zich voelen strijden. De Heere wil het verzekeren dat hij de sterkste is. Pleit dan toch op zijn sterkte en zijn kracht. U zegt misschien bij uzelf, ik heb niets om op te pleiten in mezelf. Maar pleit op zijn kracht en zijn sterkte. En zeg het, Heere, laat u in mijn leven zien dat u de sterkere bent. Overwin die zonde en die macht. Misschien dat u aangevochten en aangevallen wordt door de duivel met zijn influisteringen dat er voor u geen heil is bij God. Want de duivel, gemeente, die wil een mens altijd een halve waarheid laten geloven. Dat u een stukje van de Bijbel kent, dat vindt hij ook nog niet zo erg. Hij heeft wat dat betreft heel veel pijlen op zijn boog, maar hij wil een mens altijd een halve waarheid laten geloven. En de ene helft van de waarheid is dat een mens een grote zondaar is. En van nature in zonde gevallen en niet bekwaam om zichzelf daaruit te verlossen, verloren. Nou, de duivel vindt het nog wel goed als u dat leert en verder niets. Dat vindt de duivel best. Dus dat kan ook een list zijn van de vorst der duisternis. Dat er misschien vanmorgen wel ouderen of jongeren denken, ik kan nooit meer bekeerd worden. En het brengt u in doffe berusting. De duivel laat u een halve waarheid geloven. Als die u wijst op alles wat er aan verlorenheid is in uw leven, maar hij sluit al het andere af. Kijk, even goed als dat de duivel ook het andere, de andere halve waarheid alleen aan een mens kan voorschotelen en kan zeggen: vergeet dat andere maar, Jezus Christus is een zaligmaker van mensen, het komt allemaal wel goed. Dat is ook een halve waarheid. Wat hebben wij nodig, gemeente, om die twee dingen te leren? Aan de ene kant, wij liggen van nature verloren. En wij hebben een schuld, wie we ook zijn, dat leert Gods woord. En als het goed is, leven we er iets van in. Wij hebben een schuld die tot aan de hemel reikt. En wij kunnen voor God niet bestaan in onszelf. En daar hoeft u de duivel echt niet in tegen te spreken als hij dat zegt. Want dat is, om zo te zeggen, de helft van de waarheid. Dus dat is op zich niet onwaar. Maar het andere is ook waar, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Om de grootste van de zondaren zalig te maken. En dat hij nog roept en dat hij nog nodigt. En dat hij ook vanmorgen nog zondaren roept en dat er geen zondaar te groot is en te veel schuld heeft om tot hem te vluchten en door hem gezaligd te worden. En daarom, als u in doffe berusting bij uw onmogelijkheid om zalig te worden neerzit, zie toch de list van de duivel die hij daarin heeft en laat u wakker schudden. En laat het zo mogen zijn dat u met uw schuld en met uw zonde is echt gaat geloven. Echt gaat geloven. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Christus is sterk genoeg om de macht van de duivel te verbreken. En wat hebben Gods kinderen na ontvangen genade van die duivel ook nog zoveel last. Alle aanvechtingen. Ook als ze genade mogen kennen. Hoe vaak komt de Heere niet? Hoe vaak komt de duivel niet tot kinderen van de Heere met die woorden: je hebt geen heil bij God. Vroeger werd wel gezegd, de duivel komt net zoals de kapers nooit op een leeg schip af. Juist als de Heere gewerkt heeft, dan kan de duivel daar zo zijn pijlen op afschieten. Dan kan die Gods kinderen zo benauwen. Dan kan die ze het zo moeilijk maken. Maar ook voor degene die daarvan weten in hun leven, ligt er een troostwoord in onze tekst. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. Christus is sterker dan de duivel. En wat is het nodig voor Gods kinderen? Dat ze schuilen bij Christus en dat al die dingen hen steeds weer uitdrijven tot Christus. Misschien mag ik dat toch vanmorgen wel even zeggen. Ik denk aan wat broeder Scheffers afgelopen week nog tegen me zei. We spraken met elkaar in alle rust over de dingen, ook over de dingen van het geestelijke leven. En als u onze broeder een beetje gekend hebt, dan weet u wel dat hij vaak last had van strijd en van aanvechting. Maar hij zei tegen me afgelopen week: ik mag toch ook nog wel eens denken, duivel, je bent helemaal verkeerd bezig. Want met al die aanvechtingen en al die verdachtmakingen drijf je me alleen maar uit naar die enige die behouden kan. Kijk, en als het zo mag zijn, ik heb tegen hem gezegd, dan kan de duivel ook nog wel eens, misschien vindt u het een rare uitdrukking, maar de herdershond van God zijn. De herdershond van God. Als de schapen dan afgedwaald zijn, dat de duivel Gods kinderen kan benauwen. Maar als het is zo mag zijn, dat de Heere dat nou wil gebruiken om een mens in al zijn zwakheid en met al zijn eigen schuld en zijn onmogelijkheden weer te brengen bij de Heere en te brengen bij die grote overwinnaar, de Heer Jezus Christus. Want dat is toch het geheim van Gods kinderen. Dat zijn geen mensen die zelf overwinnen door het leven gaan en die het zelf kunnen. Misschien dat er mensen zouden zijn vanmorgen die denken dat het zo is, maar dan hebben we ook nog wel meer ontdekking nodig. Dan hebben we echt wel ontdekking nodig. Wie is Gods kind nou in zichzelf? Wat is Gods kerk in zichzelf? Ja, zwak van moed, klein van krachten, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed, maar veilig als ze mogen schuilen bij Christus. En als ze toch eens mogen wegschuilen achter die machtige held met een hoofdletter, bij wie God hulp besteld heeft, ja, dan voelen ze zich in de grootste gevaren toch veilig. Zoals een kind, als het goed mag zijn tussen vader en het kind, en er is een gevaar, wel eens helemaal weg kan schuilen achter vader. Zo mag een kind van God wel eens schuilen achter Christus, die grote overwinnaar. Wat maken Gods kinderen toch weinig gebruik van hem. Wilfert Floor heeft op zijn sterfbed gezegd: wat heb ik er toch arm van geleefd. Wat heb ik er toch arm van geleefd, van alles wat er in hem te vinden is. En wat is nodig om steeds opnieuw tot hem te vluchten. En de hoogmoed en de dwaasheid en alles van ons kan ons er zo van afhouden. Maar de Heere geven dat de troostende kracht vanuit dit woord ondervonden mag worden. En dat de Heere het zal waarmaken wat er staat in Romeinen 16 vers 20. Tegen de kerk van God in Rome en de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. En dan staat er niet voor niets achter: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zo het woord van deze morgen nog willen zegenen. Het is een waarschuwend woord geweest, want de listen van de duivel zijn vele. Het is ook een opwekkend woord geweest om onze toevlucht te zoeken bij die sterke held die u geschonken hebt. Ik zal vijandschap zetten. Heere, het is een vertroostend woord geweest voor degenen die u kennen en vrezen, want uw kerk mag het zingen: ons staat een sterke held terzij. Maar Heere, geef ook te schuilen door het geloof bij die held tegen alles wat er op ons afkomen kan. Bekeer ons tot u als we nog onbekeerd zijn, en als we door u getrokken werden, dan hebben we het zo nodig, Heere, om dagelijks weer tot u bekeerd te worden. Schenk het en geef ons ook vanmiddag wat nodig is. Vergeef het gebrekkige en het zondige, en dat om Christus wil. Amen. 89, het negende vers is de slotzang. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.